Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de tweede brief aan de Korintiërs, het eerste hoofdstuk, het 20e vers, 2 Korinthe 1 vers 20. Daar spreekt het woord des Heren al dus, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Letten wij een ogenblik op het ja en het amen van de belofte Gods. Een enkel woord wat het verband betreft. De apostel had wel plannen gehad om andermaal een bezoek te brengen aan de gemeente. Maar vanwege allerlei omstandigheden achtte hij het toch ook beter om nog even te wachten, opdat hij niet wederom in droefheid tot hen komen zou. En omdat hij ze wilde sparen. Hem waren toch allerlei, dat weten we uit de eerste brief, hem waren allerlei dingen ter oren gekomen die helemaal niet in orde waren. Boze en gruwelijke afwijkingen in leer en in leven. En dat hebben we al meermalen aangehaald, wat er zoal in die gemeente te koop was. Daar ga ik nu niet verder op in. Dus eigenlijk zou je zo zeggen, hij wilde dat wat laten bezinken. Soms is het tijd nodig dat iets bezinkt. Dan kun je de andere dag wel op de stoep staan en zeggen, hoe is het nou? Maar dat is niet altijd goed. En dat was zijn besluit toen, om te schrijven. Hij had wel berichten ontvangen via, maar om nu te schrijven. Maar, ja, dan krijg je al gauw het verschijnsel dat de mensen zeggen, nou, dat is ook mooi. We hadden toch eigenlijk wel gerekend dat die komen zou. Maar je hoort niks. Je ziet niks. Ik kan wel eens makkelijk ja zeggen, maar nee. Een mens is maar een mens. En dan gaat de apostel, in die laatste schrift, pericoop, gaat hij aantonen dat het zo helemaal niet ligt. En dat hij toch altijd van gedachten is dat ja is ja en nee is nee. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat, nou ja, dat een bepaalde gedachte of plan gewijzigd wordt. Maar het is helemaal niet zo dat ze reden hebben om te zeggen, nou wat een draaitol is dat. Vandaag zegt hij ja en morgen zegt hij nee. Trouwens, dat is ergens nog maar secundair in de tweede plaats. Het is een beetje relatief, het is niet, het is natuurlijk belangrijk. Wispelturige mensen, mensen die dan ja en dan nee zeggen, dat is erg moeilijk. Dat weet ik toch. En dat zit er toch ook wel een klein beetje in. De apostel Paulus was niet wispelturig, maar ik bedoel maar. Hij wil toch in dit schriftgedeelte duidelijk laten merken, er is nog iets belangrijkers. Het woord dat hij gesproken heeft aangaande de Heer Jezus Christus. Het evangelie. Nou, dan zegt hij, dan weten jullie wel dat het ja, ja en het nee, nee geweest is. Dat we in het heilig woord van God niet de ene dag ja en de andere dag nee hebben gezegd. Maar er zat een lijn in, een rechte lijn. Het was het getuigenis van God in Christus Jezus. En dat woord van de Zoon van God, van Jezus Christus, die onder u gepredikt is, door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Dat is ongeveer het verband. En dan zegt hij in vers 20, Want zoveel beloften God zal er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Je kunt ook zo lezen, er pleit veel voor die lezing, die nog iets ouder is. En dan kun je het zo lezen, want van alle beloften Gods die er zijn, is bij hem het ja. En door hem het amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Dus, want van alle beloften Gods die er zijn, is bij hem het ja. En daarom ook door hem het amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Wat bedoelt de apostel hier nou mee? Wij weten dat de belofte van God, dat dat een zeer belangrijke openbaring is in het woord van God. Kun je altijd overlezen ook in boeken, hè, die grote plaats die er toegekend wordt aan de beloften van God. En dat is uiteraard niet te verwonderen. Ik meen dat Kolbrugge ergens schrijft, het woord is louter belofte, met andere woorden, het is allemaal belofte. Ook vergeving van zonde, heiligmaking, noem maar op. Dat ligt eigenlijk vast in de belofte. Waarom? Omdat het alleen maar door het geloof omhelst kan worden. Alleen door het geloof in die belofte Gods kan dat geëigend worden door een van God gewerkt geloof. Je kunt dus niet zeggen, kijk, dat heb ik hier. Ik ga nog verder. Je kunt dat ook niet vasthouden door een verhaal dat je zegt, ja, toen en toen is dat en dat gebeurd en op grond daarvan weet ik dat mijn zonden vergeven zijn, of dat ik de heiligmaking deelachtig ben, of wat je dan ook maar noemen wil, van de heilverdaad. Dat kan niet. Ja, dat gebeurt wel. Dat doen we in principe allemaal wel een beetje aan mee. En toch, de zuivere lijn van het woord is dit, dat waar het woord van God komt, daar wordt die hele ingebeelde wereld en hemel van de mens, die wordt eigenlijk in elkaar geslagen. Zowel van Jood als heiden, Griek, barbaar. Al zijn voorstellingen, al zijn ideeën, die blijken niet te kloppen. Hem wordt door het woord van God verkondigd dat hij de heerlijkheid van God juist derft. En dat hij dood is in de misdaden en in de zonde. Vervreemd van God. En datzelfde woord van God, door de kracht van de Heilige Geest, werkt het geloof in het hart. Ook dat geloof dat ik de heerlijkheid van God derf. Anders aanvaardt een mens dat niet. Hij wil niet in die hoek zitten dat hij een vervloekelijk schepsel is. En dat God niet onrechtvaardig is als hij toorn over ons brengt. Daar wil een mens niet aan. Daar is hij het niet mee eens. Nou ja, je zou er, ik weet niet hoe ver op in kunnen gaan. Het heb ik meer dan eens gedaan en nog meer voor mezelf, hoor, dan dat ik ooit gezegd heb. En ooit in de prediking heb kunnen noemen. Want dat betekent dat wij radicaal God kwijt zijn. Kan ik nooit zeggen. En wat het vandaag de dag nog betekent. Ook al zou ik uit genade, of al mag ik uit genade zeggen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij mij heeft lief gehad. Dan kun je nog niet zeggen wat het vandaag betekent. God kwijt te zijn. En dan doel ik echt niet op een schrikwekkende ervaring van. Oh, en toen onder het recht en toen, oh nee. Nee, ik bedoel dat hele complex van ons leven. Dat vlees en bloed in haar bedenken. Tegen God inwerkt en van God afwerkt. En dat je geen millimetertje vooruit kunt komen bij God. Dat je steeds meer de kracht en de betekenis leert verstaan van de wet. Is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Goed. De Heilige Geest werkt dat geloof ook meer en meer. Het geloof is ook een planting, waardoor wij God gelijk geven. Dat wat hij zegt de waarheid is. En als God dat van ons zegt, dat het er zo bij staat, zo min een moorman zijn huid en een luipaard zijn vlekken kan veranderen. Zo min kunt gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. En dan dat overbekende woord, alle zijn ze af. Geweken. Samen zijn ze stinkende en onnut geworden. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Dat kan alleen geloofd worden. Door de overtuigende werking van Gods Heilige Geest in het licht van het evangelie. Waarin de strafoefenende gerechtigheid Gods geopenbaard wordt in Christus Jezus. Beloften. Ik zei dus dat het woord van God beloften zijn. En dat je eigenlijk wel is waar kunt zeggen, ja, maar de Heer heeft door zijn daden in mijn leven verschillende beloften vervuld. Vervuld. Ja, maar dan moet je toch bij bedenken, dan kun je toch alleen maar verder uit die belofte van God. Want als het vervuld was, werkelijk zo vervuld zoals u dat denkt dat het vervuld moet worden, dan bent u niet meer hier. Het volk dat daar wandelt, heeft vergeving van alle ongerechtigheden. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Ik vat dat zo op. Dat volk dat daar wandelt, in dat nieuw Jeruzalem, en wat zal wandelen op die nieuwe aarde, daar bestaat geen zonde meer. Dat is allemaal weg. Dat heeft vergeving der zonde en het wandelt met een schone lei in een schone hemel. En er komt nooit één krasje meer op. Het is er niet meer. Hier zegt de kerk, ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof. Waarom ik geloof, dat hoeft daar niet meer. Je zou zeggen, daar is het hele veld schoon en vlak. Maar hier word je dagelijks nog met de zwakheid van het vlees en dat formulier dat het zo zegt en de boze lusten en het ongeloof en noem maar op, word je overal mee geconfronteerd. Nieuwe zonde, nieuwe overtreding, ongeloof. En dan kun je niet zeggen, net als dat je bijvoorbeeld een speelpopje hebt, of dat je zegt, nou, dan moet je kijken, kijk, dit heb ik nou gekregen, dat is nou de vergeving van de zonde. Dat kun je niet zeggen. Dat is geen papiertje. In dat opzicht zegt men als, ja, de kwitantie, ja, maar de kwitantie hebben wij nog niet. Wij geloven dat die kwitantie betaald is, afgerekend bij God. Maar je kunt die kwitantie niet, zoals men dat gewoon is, uit een of ander laadje halen, uit een zielenlaadje en zeggen, kijk, hier is de kwitantie. Nee. Het is het tollenaars en het moordenaars geloof. O God, wees mij de zondaar genadig. En hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Hij ervoer de vrede van God. Dat God toch, dat geloofde die. En daarom ervoer hij ook de vrede die eraan verbonden is. Ik wil dit alleen even beklemtonen, mensen. Dat als het gaat over de weldaden van God en van zijn eeuwig verbond, dan denken wij dat dat zo moet. En nou dat nog. En daar zie ik nog een potje staan. En ja, en dat ik nou nog wat heiliger kan worden ook. Hè, dan, nou ja, dan geloof ik toch wel dat het goed gaat. En dat ik wel de moed erin mag houden. Zo is onze natuur. En dat is niet goed. Het is niet goed, want je kunt niet van jouw bezit leven. Je kunt niet van je bezit leven. Rentenieren, zegt de mens, ja. Maar dat kun je niet. Want je hebt niks. Als je nou een hoop op de bank had staan, dan zou je kunnen zeggen, ik leef van de rente. Maar in principe kan dat niet. Want je hebt geen eigendommen op de bank. Je kan hoogstens een erfenis hebben die in de hemelen bewaard wordt. Maar het is ook alles ook natuurlijk. Het is wel erg hoog ook, een erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Dat kan allemaal. Maar uiteindelijk leven we op rekening van een ander, als het goed is. Op kosten van een ander. Nooit op kosten van ons bezit. We mogen, als het goed is, alleen maar leven omdat we het bezit van een ander geworden zijn. En dat het geloof zegt, hij zal dat bezit wat hij betaald heeft en gekocht heeft, dat zal hij toch niet aan de duivel overgeven. Dat zal hij toch niet aan de wereld gans en al prijs geven en aan de zonde. Het is meestal, zo moet je altijd maar denken, het is meestal net andersom als dat wij denken en zeggen. Dan zit je dicht bij de waarheid, als je precies het omdraait. Want van alle beloften Gods die er zijn, of zakelijk verschilt de bedoeling niet hoor, van die iets gewijzigde vertaling die ik noemde. Zakelijk komt het op hetzelfde neer. Want van alle beloften van God die er zijn. Nou, dat is nogal wat. Dan kun je al beginnen in Genesis 3 met de belofte van het zaad. Ik zal vijandschap zetten. Als je dan de hele Bijbel ziet, al die beloften aan Abraham, Aan Isaac en aan Jacob. Aan Jacob en aan Jacob. En de patriarchen. Al die belofte God, zou je zeggen, die behelsden in grote lijden. Wat er niet is en wat er niet kan komen en wat er toch moet zijn. Tenminste, moet zijn, wil er enige grond van hoop en verwachting zijn. Daar zal God voor zorgen. Dat zal God doen. Dat is in principe eigenlijk waar de beloften over gaan. Er is geen mens meer op aarde die God vreest. God zegt: ik beloof dat er één zal zijn, een rechtvaardige, een heerser onder de mensenkinderen. Hij zal zijn als een dauw op het gras. Hij zal zijn scheuten uitslaan als de Libanon. Dat is een belofte. Dat is ook een belofte, die weten de kinderen wel. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Een belofte. Die belofte die staat dus ergens in een grote leegte. Niemand kan ervoor zorgen. Niemand kan iets tevoorschijn roepen. Toen Lamech Noach kreeg, toen zei hij: deze zal ons troosten van onze smartelijke arbeid, van de arbeid onderhand en de moeite die uit de aarde uitsprak. En Noach vond genade in de ogen des Heren, maar de man was het niet. Eva dacht ook al, toen Kain geboren, ik heb een man van de Heer ontvangen. En wat ze daar precies mee bedoeld heeft, dat staat er niet bij. Maar het lijkt me toch wel zinnig om aan te nemen dat ze gedacht heeft aan de belofte. Aan dat punt, dat houvast, dat een man werkelijk die het doen zal, die terug zal brengen. Overal in de Bijbel kom je het tegen. Een spruit. Een rijsje. Een wortel. Een koning. Een hoge priester. Een profeet. Mozes spreekt er van allemaal. En tegenover al die schuld worden die beloften steeds wonderbaarlijker. Wat het typische was, ik zei een grote leegte. Dat wil zeggen, die belofte van God, van wat er eigenlijk moet zijn en wat er bij ons niet is, het is allemaal zo leeg. Die leegte is tegelijkertijd vol van afweer. De mensen doen alles om het komen van die beloften, om de vervulling van die beloften tegen te gaan. De duivel probeert het volk Israël uit te roeien. Het volk zelf maakt het zo erg om hun zonde dat God er met zijn oordelen overkomt en ballingschap en allerlei ellende over ze brengt. Alles is dus bezig om te proberen die belofte van God tegen te houden, bewust of onbewust. Een mens, om het heel simpel te zeggen, slaat zijn eigen ruiten in. Hij slaat zijn eigen ruiten in. Dat maakt het helemaal zo zo afgrondelijk, zo dat je zegt, ja, daar komt een mens nou ten eenenmale buiten te vallen. Want God doet zijn belofte niet dankzij de patriarchen en de profeten en de koningen en het volk komen, maar ondanks dat gaat hij toch door om dat zaad te zoeken en dat zaad daar te stellen. Wat een belofte al. Je had ook beloften die betrekking hadden op kinderen in het Oude Testament. Het krijgen van kinderen. Maar dan kun je dat niet loszien van de belofte van het grote zaad. Het vrouwenzaad. Die belofte is nu vervuld. Hij is gekomen. Maar toen in die, je zou zeggen in die, wat wij dan noemen in die natuurlijke belofte van voorspoed, van tarwe en van water in overvloed, melk en honing en wijnbergen en wijngaarden en noem maar op. Al die dingen, die werden toch in principe gedragen door de belofte, hij komt. Het zat allemaal vast aan die kernbelofte. Het leven, dat stervende leven van die mensen, van dat volk, moet voort. Het moet voort. Dat rad van de geboorten moet doordraaien, totdat de silo komt. Er zijn nog meer beloften die daar ook ten nauwste verband mee houden. Er zijn beloften bijvoorbeeld, dan noem ik iets heel groots, van de vergeving van de zonde. Dat kun je lezen bij de profeet Jeremia, meen ik. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. En ik zal u een nieuw hart geven en uw stenen hart wegnemen. Ik zal hun enelei weg en enelei hart geven. Ik zal mij ontfermen over de niet ontfermen. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze weiden. Oh, je leest zo ontzettend veel beloften die verband houden met het heil. Het heil voor verlorenen, voor zondaren. Ik zal ze onder de roede doen doorgaan en ze brengen onder de band des verbonds. Altijd maar weer. Ook wat ik al reeds genoemd heb, ik zal maken dat ze een balging van zichzelf zullen hebben. Allemaal beloften van God. Beloften die betrekking hebben op het eeuwige leven. Want het is niet alleen vergeving der zonden, en ik zal al hun misdaden vergeven en ik zal hun bloed reinigen dat niet gereinigd was. Maar er zijn ook beloften die betrekking hebben op het eeuwige leven. Dat het zo zal worden dat al die verlosten zullen wandelen zonder schrik en zonder vrees op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel waar alleen maar vrede is. Waar de leeuwen en de tijgers en de slangen geen kwaad meer in het zin hebben. Alles is goed en bloeit tot de vrede. Ach, nogmaals. De hele Bijbel is eigenlijk één grote belofte van God. Maar Nou doen we de volgende stap. Hoe moet dat nu met die belofte? Hoe moet dat nu? Kan nou een mens ja zeggen op die belofte? Kan die dat nou? Kan die zich nou zo opstellen en zo gedragen? Kan die nou zo geloven en zo lief hebben? Kan die nou zo conform overeenkomstig die belofte zijn, dat die belofte van God eigenlijk werkelijkheid wordt? Dat het zaad, het grote zaad, komt. Dat de vergeving van de zonden is. En dat ik heilig ben. In het diepst, tot in het diepst van mijn gedachten. En dan zie je dat die belofte van God, hoe groot, hoe heerlijk, hoe onuitsprekelijk ze zijn, ze kunnen niet verwezenlijkt worden bij ons. Je zou zeggen, die belofte Gods, die vliegen over ons heen. Want, ja, waar is nou die echte zondaar die diep genoeg zondaar is? Waar is nou die mens die veel ver genoeg walgt van zichzelf? Waar is nu de mens die zegt, ik zal nu opstaan en de Heere prijzen? Waar is die mens? Nee, zo kan die belofte geen gestalte krijgen. Want de weg des vredes hebben wij niet gekend. Nou zou je zeggen, nou dan hangen al die beloften er ook maar bij. Ja, en toch, ze zijn toch bestemd ook voor een volk. Voor een volk, voor mensen. Ja, goed, maar ja, wat zegt het als er over 100.000 gulden wordt gepraat en ik heb geen portemonnee. Ik heb niks, ik kan het toch niet opeten. Wat, hoe moet dat, begrijp je? Hoe moet dat geplekt worden, de ouderwets woord? Hoe moet dat allemaal? Je kan toch zomaar niet zeggen, omdat er wat beloofd is, 1 miljoen, je kunt toch zomaar niet zeggen, ik ben een miljonair? Want ja, heb je dat? Ja, dat heb ik toch niet, ik heb toch geen miljoen? Als de Heere zegt, dat is eigenlijk ook een belofte. Zijt heilig, want ik ben heilig. Ja, als ik dan niet heilig ben, dan vind ik het benauwde zaak. Heel benauwd. En als de Heere spreekt van een rechte weg, en ik bevind mezelf op allerlei kromme wegen en verborgen afdwalingen, ja, maar, ja, dan moet ik zeggen, nou, dat kan ik niet zeggen. Ja, ik kan geen ja zeggen erop. Want, nee, je voelt wel, ik probeer een klein beetje aan te laten voelen dat spanningsveld. Waarin de zon daar verkeert. God belooft. God belooft heel veel. Hij belooft de mens. De middelaar, God en der mens. Hij belooft vergeving der zonden. Eeuwig leven. Maar ik sta daar zonder handen, zonder voeten, sta ik daar. Maar ja, wat moet ik nou? net als dat die kleine jongen tegen me zei. Hé, wanneer krijg ik nou eens een nieuw hartje? Waar blijft dat nou? Dat moet je toch hebben. Ja, nou moet je eens goed luisteren. Want van alle beloften Gods die er zijn, is het ja bij hem. Dat wil zeggen het ja. Dat wil zeggen de waarheid van de belofte is bij God, is bij Christus Jezus, is in hem. Is in hem. De belofte van de waarachtige mens, de zondeloze, de middelaar, is in hem vervuld. Ja, zegt u, maar vergeving der zonde had hij niet nodig. Dat is waar. Maar die wordt door en om hem vervuld. Die is in hem gewrocht. Van alle beloften Gods die er zijn, moet je niet uiteindelijk meedoen met het grote koor dat al begint met te zeggen, wat doen we er nou mee? Wat doen we er nou mee? Want dat is zo armoedig. Over 10 jaar zeggen ze nog, wat doen we er nou mee? Begrijp je? En ze zitten altijd nog maar door te zeuren. Ja, wat doen we er nou mee? Met al die beloften God, de Heere belooft. Maar, wat doen wij? Laten we toch bedenken dat wij verdoemelijke zondaren zijn, dat we geen stap vorderen. En dat is ons nodig te leren, te weten. Ons is niet nodig dat we over 10 of over 20 jaar met hulp van Gods genade wel wat met die belofte doen. Maar ons is nodig te geloven dat wij verloren zondaren zijn. En dat we met al die kletspraatjes niets opschieten. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is maar makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk, dat is moeilijk. Dat is juist moeilijk, want alles zit er vol mee. Wat doen wij ermee? Hebben we ons hart al opengesteld? Ja, ik zeg, God staat overal boven, hoor. Dat moeten we erbij zeggen. God kan met een kromme stok een rechte slag doen. Maar het heeft God behaagd om door het woord van het ja en van het amen te wonen en te werken in de harten van verloren zondaren. Niet ja en nee, maar het heeft God van ouds behaagd om door ja en door amen te werken. Zondaren erbij te betrekken. Zondaren op die plek te doen staan dat ze aan de ene kant gans verdoemelijk zijn. En zeggen, ze hebben niets, geen geloof, geen hoop en geen liefde. Zoals het betaamt. Geen heiligheid en geen gerechtigheid hebben ze. Ze zouden zo bij wijze van spreken pas klaar zijn voor de hel. En dat het ja van God voor de zulke nou worden de vastigheden en de pijlers, de pilaren van dat verbond. Gods ja. Het ja is bij hem, is bij Christus Jezus. Daar is het ja. Dat wil zeggen, daar is de waarheid van de belofte. De inhoud, de grond, de uitwerking. En we zeggen, ja maar ik, dat komt, dat zeggen wij, ja maar ik, meestentijds, ik zeg het niet tegen de goedbedoelende hoor, zo moet je dat niet opvatten. Maar dat is nou precies die kronkel die in ons denken zit. Ik. Er is niets meer te praten. Er is niet meer te discussiëren. Het is niet meer zo. Er is maar één weg mogelijk waardoor een verdoemelijk zondaar zalig kan worden. Dat is door het ja van God. Ja van God. En God heeft dat woord der waarheid, ja. Dat hij een volk zalig maakt. Dat hij een volk redt. Dat hij een volk wast van al hun ongerechtigheden in zijn bloed. Dat hij hun ongerechtigheden nooit meer zal gedenken. En in eeuwigheid niet meer op ze tonen nog schelden zal. Dat ja, dat ligt niet verankerd hier, maar dat ligt verankerd bij God in Christus. En ik geef u de garantie. Och, dat is een beetje zakelijk gezegd. Maar dat u daar alleen maar behagen in zult scheppen, als met eerbied gesproken je zo kaal bent als een kikker, waar de mensen van zeggen, daar kun je geen veren van plukken. En waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Zeggen ze ook wel eens. Waar niet is. Dan kan het zijn dat je zo'n kaal arm schepsel bent. Je zegt, ik hoor er helemaal niet bij. Wie ben ik? Het is niet om over te praten. Alle belofte Gods die er zijn, daarvan is het ja bij God in Christus. Wat gebeurt er nou? Zolang ik nou het oog sla, hoe ver ik ben en waar ik ben, kan ik nooit rusten en mijn ogen opwaarts slaan naar de hemel. In de overlegging, God heeft mij, Adams kind, verloren, lief gehad, uitverkoren in die zoon der liefde. Kan ik niet zeggen? Zolang ik jammer, als ik dan met een half oog zie, één oog op mezelf, dan kan ik het nog niet zeggen. Want als ik dan denk dat ik wat ben en toch wel wat heb, ja, dan zeg ik ja. En met het andere oog iets zie, dat God genadig is en barmhartig, ja, aangenaam. Maar als ik zonder dat ik er erg in heb, de Heilige Geest, op dat ene oogje waarmee ik naar mezelf kijk, even een kijkertje opzet, een microscoopje, een vergrootglaasje. Geen vergrootglaasje, je zou het beter een doorlichtapparaatje kunnen noemen. Dan ben ik niet meer tevreden. Dan ben ik niet meer blij als ik naar mijn eigen kijk. Want dan zie ik door me heen dat in die kern en in het merg van mijn bestaan. Oh. Dat is gewoon onafzichtelijk. Dat is vervloekt. Dat kan voor God nooit bestaan. Daarom zeg ik u, de armen, nee, niet die mensen die zeggen, ik heb mijn armoe ingeleefd en ik, nee, de armen zijn veel armer. De armen zijn veel armer. De armen houden ook geen kruimeltje beleving meer over. waarvan ze nog durven zeggen, dat heb ik nou en dat heb ik nou. Ze kunnen op die armoe niet steunen. Nee, helemaal niet. Maar ze weten het, je kan het soms zien aan een blik van hun ogen. Zeg toch, wat een armzalige stakker toch. Die durf ook zijn mond niet open te doen. Waarom niet? Hij heeft niks te zeggen. Hij kan wel over gewone dingen praten, maar hij kan niet praten over wie zich zegenen zal op de aarde, die zal zich zegenen in de God van Jacob. Dan zie je het soms. Hun komt de boodschap ter oren. Van alle belofte Gods die er zijn, is het ja bij hem. Hij heeft voor het antwoord gezorgd. Hij heeft voor de vervulling gezorgd. Hij heeft voor het wezenlijke gezorgd. Want er is geen één mens meer. Christus Jezus is de waarachtige middelaar Gods en der mensen. De mens, Christus Jezus. Dat is groot, hè? Dat is groot voor de armoedige. Dat is groot voor de niet-hebbers. Dat is groot voor mensen die dreigen met alle pogingen toch niet kunnen bekeren. En die toch weten dat God blijft op zijn punten staan. Wat hij zegt, wat hij wil, dat moet gebeuren. Al kan ik het niet. Maar als hij zegt ga, dan moet er gegaan worden. En als hij zegt loop, dan moet ik lopen. En als hij zegt kom, dan moet ik komen. En als hij zegt betaal, dan moet ik betalen. Zo is God. Maar ik heb geen handen om te lopen. En ik heb geen portemonnee om te betalen. Nou, zoveel beloften Gods, als dat er zijn. Het ja is bij hem. De zoon zegt, ik kom. In de volheid des tijds zegt hij, ik ga al. Als hij op aarde is, dan loopt hij op de weg van de Vader, in de dingen zijns vaders. Hij is vol van geloof, midden in de strijd, midden in de aanvechtingen, alles. Je ziet alles, zie je, zoals je nou tegenwoordig fotootjes hebt. Die knipperen er zo uit en dan zie je het gewoon op kleur komen. En tenslotte zie je het duidelijk. Hé. Hey. En Jezus wies op in de genade en in wijsheid of kennis bij God en de mensen. Het komt er precies uit. Totdat hij daar als die volmaakt. En nochtans verdoemde zichzelf, geeft tot in de dood. En opstaat ten derde dagen uit de doden. Kijk, dat is het ja dat bij God is. Dat is het vaste bewijs. Dat is de openbaring van eeuwige verkiezende liefde. Het is niet bij ons, bij hem. Nou, dat is dan toch allergrootste, dat alles, vergeving der zonde, eeuwig leven, zonde, kennis, heiligmaking, rechtvaardigmaking, ik noem het niet op de goede rij, maar dat geeft niet, roeping, wederom geboren worden, bekering, alles, alles is ja in hem. Bij hem. Het antwoord ligt al klaar. Het is al gegeven. God heeft niet gewacht totdat die pummels die wij zijn, ja zouden zeggen. Ja, ik wil. Ja, ik beleid. Ja, ik kom. Als God daarop had moeten wachten, dan had de Heere nooit zijn genade kwijtgekund. Laat de Heere nooit wat weg kunnen geven. Maar daar heeft de Heere niet op gewacht. Hij heeft zelf door zijn rechterarm zich heil verschaft. Dus er is al ja gezegd. Door die lieve zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. En de Vader zelf zegt in hem ook ja. Net als dat oude versie, dat kerstliedje, kom, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat ons God bemint. Er staat antwoord voor, ja. Want dat moet dan toch wel een onuitsprekelijke liefde zijn, dat de Heere zo'n kind laat geboren worden bij zo'n boevenbende hier op aarde. Waar iedereen zegt, nee, ik heb geen plek, ik heb geen plek. Kijk maar daar, kijk maar daar. Dat moet dan toch wel een grote liefde zijn. Een ja-woord van God. Ik wil en gij zult. Want van alle beloften Gods die er zijn, is bij hem het ja. En daarom is ook door hem het amen. Wat wil dat zeggen? Nou, ik zou in de eerste plaats willen wijzen weer op de borgen middelaar. Die wordt genoemd de getrouwe getuige, de amen. Hij wordt de amen genoemd. Amen betekent het zal waar en zeker zijn. Het staat vast. Het staat vast onherroepelijk. Maar goed, daar heb ik al iets van gezegd bij het ja. En daarom zou ik willen zeggen, wat je leest in 1 Korinthe 16 of 14. Maar daar lees je van dat het de gewoonte was dat de gemeente bij een bepaalde dankzegging of doxologie of lofprijzing of een gebed, kun je eruit opmaken dat de gemeente dan hardop amen zei. Want de apostel die zegt, ja, als er iemand nou in een vreemde taal een gebed doet, of wat anders, hoe moet je er dan amen op zeggen? Want je weet niet wat er gezegd is. Daaruit blijkt, en uit meerdere gegevens, dat de gemeente in die tijd hardop amen zei. Dat wil zeggen, zij betuigden daarmee hun instemming. Het is zeker en het is waar. Wij zeggen toch ook hardop amen. Als ze bidden, of zachtjes, maar we zeggen het erachteraan. Nou, daarom is ook door hem het amen. Dat betekent het beamen. Dat is ook door God. God zorgt het voor het beamen. Dat zondaren, kerkmensen, rare kerkmensen, verloren kerkmensen, godsdienstige, vrome, onvrome kerkmensen. Oh, je hebt ze in allerlei soorten en vormen. Allerlei soorten. De kinderen, dat zijn meestal, ja, de kinderen zijn natuurlijk ondeugend, dat zijn nog de meest onschuldige, zou ik haast zeggen. Die kunnen zo mooi van die kerkmensen tekenen op de banken met al die hoofden erbovenuit. Voor de preekstoel, in het schrift, of een mooie doopsbediening, of een avondmaal. Maar ja, die kindertijd die duurt betrekkelijk maar heel kort. En dan worden we kerkmensen, bekeerde of onbekeerde. Hoe komt het ooit op zijn plek? Want dat een wereldsmens, mens uit de wereld, laat ik het zo zeggen, bekeerd wordt, dat is nog te begrijpen, maar dat een kerkmens nou tot bekering komt, dat kun je niet begrijpen. Goed, nou staat er, zoveel beloften van God als er zijn, daarvan is bij hem het ja, in de Heere Jezus Christus. En ook door hem het amen. Dat wil zeggen, Jezus Christus werkt ook door zijn Heilige Geest, dat er zondaren zullen zijn die zeggen, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonde. Dan heeft Paulus dat ook mee mogen beamen. Dat deze de waarachtige God en het eeuwige leven is. En dat deze Heere Jezus Christus de zaligmaker is van zondaren. Het behaagde God nog immers zijn zoon in hem te openbaren. En hij is terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Maar hij heeft dat enige, die ene naam die onder de hemel gegeven is, mogen verkondigen. Hij predikte terstond Christus. Dat is beamen. Het beamen is dus, wie zegt gij dat ik ben? God zegt, gij zijt mijn zoon, mijn geliefde, mijn Christus, mijn kind, maar gij. God zegt, ja, dat is het, in hem heb ik mijn welbehagen, hoort hem. Wat zegt gij? Nou, nou staat er dat amen, dat is ook door hem. Door zijn kracht en genade, door zijn geest en woord, worden die ellendige schepselen verwaardigd om ook amen te zeggen erop. Ja, heren, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Ik geloof dat het echt waar is, dat u tegen mij ja gezegd hebt om u in uw lieve zoon Christus. In hem hebt u tegen mij ja gezegd. En wat hield dat ja in? Dat u mij verlorene eeuwig zalig wil maken en thuis brengen. En Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat is de troost. Nou, dat is dan ook het beamen. Het amen is in hem en het wordt ook uitgewerkt in de kerk. En misschien nog wel op je sterfbed dat je zegt. Dat is ook amen. Ik ga naar huis, als je dat zegt, mag zeggen. Dat is door hem, het beamen. Want hij heeft gezegd, ik haal je thuis. Dus beamen is ook, ik ga naar huis, of ik mag naar huis. Dat is Gods grote genade in het beamen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is ook aan. Gode tot heerlijkheid door ons. Nou, je zou zeggen, dat laatste, dat zeggen we er meestal maar niet bij door ons. Dat klinkt weer zo egoïstisch. Ja, maar weet je wat dat betekent? Dat betekent, daar wordt God nou in geëerd, als we dat nou eens mogen stellen. Daar wordt God nou in geëerd, als wij mogen zeggen, ik leef en sterf alleen op die gerechtigheid. Van die ene zaligmaker, Jezus Christus. Dat is het gode tot heerlijkheid. De andere niet. Als je zegt, ik sterf omdat ik bekeerd ben en op goede gronden dit of dat weet, dan sterf je niet gode tot heerlijkheid, maar tot eer van het schepsel. Maar als je zegt, ik wil van niks meer weten, mensen, alle scheepjes achter me die zijn verbrand en voor me is er ook iets waar ik niet overheen kan kijken. Maar ik geloof in die zonde Gods. Dat is tot Gods eer. Nou, dan moet je niet al te bang zijn. Je hebt mensen die scheppen er behagen in dat ze zo hardhorend zijn. En die zitten altijd maar door te zeuren. Maar wel gelukzalig is de mens, hoe arm hij zich ook gevoelt, die heden op het jaar van God in Christus van harte amen mag zeggen. Amen.